Welkom bij de podcast van de Bevlogenheidsboost 2020. Mijn naam is Pauline de Wilde en ik neem jullie in deze podcast mee langs allerlei verschillende thema's rondom bevlogenheid. Thema's zoals heldere doelen stellen, je hogere doel, je purpose en psychologische veiligheid. Maar ook focus en ritme en verbondenheid binnen je team. Elke 10 dagen zoom ik op één van deze thema's in met een interessante gast. Het is de kickstart voor topprestaties. Vandaag ga ik in deze podcast over persoonlijk leiderschap in gesprek met Bas Kodder, professor hoogleraar leiderschap en managementontwikkeling aan Nijenrode, schrijver, spreker en jouw favoriete thema, Bas, is bevlogenheid. Daarom mocht je natuurlijk niet ontbreken in deze bevlogenheidsboost.
Nou ja, het klopt en hartelijk dank.
Ja, heel fijn dat je er bent. Ja, dan is natuurlijk mijn eerste vraag, wat is bevlogenheid voor jou?
Ja, bevlogenheid is een houding en ik kan de wetenschappelijke definitie dan hier hanteren. Voor mij is het een levenswijze. Een houding om mezelf elke dag te challengen om niet alleen het beste uit mezelf te halen, maar ook het meeste plezier uit mijn talenten, mijn competenties, mijn ervaringen, mijn ontmoetingen, zoals vandaag, zelf te mogen ervaren, maar ook te mogen delen. Dus een houding en ook een levenswijze.
En heb jij altijd al bevlogenheid, is dat altijd al op je pad gekomen? Of was er een specifiek moment? We hebben veel sprekers ook die zeggen, nou, toen gebeurde er iets. Hoe is dat bij jou gegaan?
Nee, als ik terug moet gaan in mijn jeugd, ik denk dat ik altijd bevlogen ben geweest. Tenminste, overeenkomstig de elementen van de wetenschappelijke definitie. Ik kende het begrip niet, dus ik ben pas in 2000 en... In 2009 pas echt bevlogenheid op het spoor gekomen. Ik kwam een professor tegen, TU Eindhoven. En ik wilde gaan promoveren op het thema werkmotivatie. En ik had allerlei dingen geleerd, gelezen. Ik was bij mijn bedrijf 2 keer Greatest Place to Work geworden. Dat gaat dan ook over zo'n werkmotivatie ding. En ik dacht, medewerker tevredenheid is alles. Daar gaat het leven om, daar gaat het werk om. Daar draai ik kennisorganisaties op. En die professor Herman Kuipers gaf mij aan van Bas, waar heb jij gezeten? Onder welke tegel heb jij gelegen? Het draait helemaal niet om tevredenheid. Het draait al beter om betrokkenheid. En later leerde ik pas, ook betrokkenheid is niet voldoende. Het draait om bevlogenheid. Nou, wat is dan het verschil tussen deze drie definities? Misschien leuk om dan om mee te starten.
Nou ja, helemaal omdat veel organisaties denk ik nog steeds wel
nog steeds, ja. Dus ik spreek veel buiten en nog steeds challenge ik dan in het begin. Ja. Welke organisaties, welke professionals hier in deze zaal gebruiken medewerker tevredenheidsonderzoeken om de belangrijkste determinant, de belangrijkste variabele werkmotivatie in hun organisatie te meten? Nou, daar gaat nog steeds 9 op de 10 handen aan de lucht in.
Ja. En doen ze 1 keer per jaar?
Doen ze 1 keer per jaar, dus dat is ook al een dingetje. En dan vraag ik, wat betekent en wat houdt dan de definitie van tevredenheid in, per definitie? En ik denk, oh, ja goed, het gaat over plezier in je werk en et cetera. Maar dat zegt het allemaal niet. Tevredenheid zegt iets over het verleden. Ik ben tevreden geweest. Mm-hmm. Ik mocht komen om 9:30. Ik mocht vertrekken om 4:30. Ik ben niet hartstikke tevreden. Oftewel, een moment uit het verleden en de lat ligt veel te laag. Dus heel veel mensen zijn tevreden hier in Nederland, binnen de organisaties. Maar betrokken zijn ze niet. En betrokkenheid zegt al iets over de toekomst. Ik ben betrokken om met jou en met jou de toekomst in te gaan, om dingen na te streven. En bevlogenheid, wat is dat dan? Bevlogenheid is de activatiegraad van die betrokkenheid. Mm. Dus je bent niet alleen betrokken, maar je bent geëngageerd, je bent gepassioneerd, je bent vitaal, toegewijd en hebt een hoog absorptievermogen om die betrokkenheid in te zetten in actie. De vraag dan, eventjes terughalen, van was jij dan altijd bevlogen? Ja, ik denk dat ik op deze drie elementen altijd mijn leven heb ingericht. Alleen ik wist het niet.
Nee. En toen kwam je die professor tegen en die heeft gezegd van nou, we gaan niet naar tevredenheid kijken, maar we gaan... Noemde hij dat al bevlogenheid?
Hij noemde dat betrokkenheid. Okay. Dus we zaten toen in het Engels te werken, engagement.
Ja.
En bevlogenheid in het Engels is work engagement.
Okay.
Auf Deutsch, begeisterung, misschien leuk in het Belgisch, goesting.
Oh, nice.
Dus een begeesterde staat van zijn.
Ja. Mooi. En hoe zit het met de bevlogenheid, vind jij, in Nederlandse organisaties?
Nou, wat ik vind is helemaal niet belangrijk, ook niet relevant eigenlijk. Bevlogenheid wordt gemeten. En jullie hebben eigenlijk de grondlegger, tenminste de oprichters van de Week van de Bevlogenheid, hebben de grondlegger, een van de twee grondleggers op bevlogenheid dit jaar uitgenodigd, heb ik begrepen. Professor Arnold Bakker. Wilma Schiavelli en Arnold Bakker hebben eigenlijk bevlogenheid op de kaart gebracht in 2001. En sindsdien meten wij bevlogenheid niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Dus er zijn zoveel wetenschappers, zoveel onderzoekers bezig om bevlogenheid in kaart te krijgen. Waaronder hier in Nederland. Nou, de meest recente studies geven nog steeds aan dat nog geen 20%, en dan ben ik nog voorzichtig, niet volledig bevlogen zijn.
Ja. Ongelooflijk toch?
En wat ik ook heel erg vind, misschien komen we daar nog op, maar ook zo'n 10-11% is active disengaged. Is actief bezig om de zaak kapot te maken.
Oh,
dat, en dat is nog erg. Nou ja, dan komt burn-out. Cijfers komen dan in zicht. Dus momenteel is 1 op de 6 professionals in een burn-out-achtige staat van zijn. Echt verschrikkelijk.
Ja.
Je hebt dat boekje Word een Held gelezen, heb ik begrepen.
Zeker.
Nou, toen ik begon in 2014 met spreekbeurten, met lezingen, was 1 op de 8, 1 op de 7 in zo'n burn-out-achtige staat. 2014. Tegenwoordig 1 op de 6.
Ja.
Dus de burn-out-cijfers die denderen ook omlaag gewoon. Het wordt nog erger.
Nou, zeker helemaal de periode waarin we nu zitten. Hè? Iedereen waarschuwt er toch ook voor?
Ja, ja, het is een lichamelijke en een psychische staat van zijn. Mm-hmm. En met name die psychische staat van zijn heeft met name die burn-out cijfers de laatste, nou zeg, 8-9 jaar omlaag of anders gezegd omhoog doen gaan. Ja, de stress is enorm toegenomen.
Ja.
Maar wat burn-out ook maakt, lijkt te maken en heeft te maken met niet de ruimte krijgen om je ding te mogen doen. Dus burn-out en bore-out zijn twee concepten die heel dicht bij elkaar liggen.
Ja, en wat nu ook een hele grote rol speelt, terwijl wat we eigenlijk misschien wel hopen, hè, ook door corona, organisaties moeten zichzelf onder de loep nemen.
Ja.
We moeten veranderen,
ja.
Want je hebt eigenlijk geen keus. Dus zie je daar ook niet kansen in dat mensen persoonlijk leiderschap pakken, de regie pakken, dat organisaties misschien wat mee gaan laveren met wat er gebeurt in de wereld? Hoe zie jij dat?
Ja, ik moet zeggen, ik ben niet zo positief. Er zijn uitzonderingen die het dan ook in één keer heel goed doen.
Mm-hmm.
Waarom niet? Leidinggevenden en eigenlijk alle professionals, wij ook, hebben te maken met 3 triggers die ons de hele dag beheersen. Angst, mm-hmm. ego en het teveel aan empathie. En de meeste leidinggevenden geven leiding stappen in zodra ze moeten uitstappen en stappen uit zodra ze moeten instappen. Anders gezegd, in fases van heel veel stress en turbulentie gaan ze nog meer controleren. Ze beheersen hun angsten niet. In plaats van hun angsten te beheersen en meer ruimte te bieden en echt op een result control te handhaven. Dus hoe je het doet, moet je zelf weten.
Mm-hmm.
Maar we handhaven wel resultaten, dat bogen we wel en dat zullen we ook nastreven. Ook toetsen. Gaan leidinggevenden nog meer controleren, nog meer micromanagement, nog meer processen, nog meer protocollen, waardoor de ruimte nog steeds kleiner wordt voor professionals. En het werkt weer averechts. Dus je vicieuze cirkel van turbulentie, angsten, te veel controle, verminderde bevlogenheid, minder resultaten, meer turbulentie.
Ja, oké, nou bedankt. We waren heel positief. Nee hoor. Het is alleen maar goed om ook natuurlijk...
Maar er zijn dus uitzonderingen. Hè? Ja. Dus mensen die dat echt wel beheersen en die zich in die 4 fasen van bekwaamheden. Het is 95% van ons gedrag. We doen maar wat.
Mm-hmm.
Onbewust, onbekwaam. Dus leiding geven aan jezelf en leiding geven aan anderen is een paradox. Een contradictie in terminus.
Mm-hmm.
Wat je triggers je zeggen, precies het tegenovergestelde moet je doen. Je angst gaat af.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, dus in tijden van momenten van angst, mm-hmm. moet je het durven loslaten.
Ja.
De tegenpool zoeken.
Dus in tijden van controle willen hebben, moet je eigenlijk regels verminderen.
Je bent meer in controle door los te laten, mm-hmm. dan vice versa.
Ja.
Terwijl mensen die denken van, mijn angsten gaan af, ik moet nu nog meer gaan sturen, maakt het alleen maar erger voor zichzelf.
Ja.
Ja, dus mensen die, we hadden het net over narcisme, ga er eventjes over doorkletsen, vind ik fantastisch.
Ja.
Maar mensen die dus een heel sterk ego hebben, mm-hmm. worden dus continu getriggerd om hun ego te voeden.
Ja.
Dus de beste manier van leiding geven is leiding laten nemen. En dan moet je je ego beheersen, moet je achteruit durven te stappen en moet je mensen de ruimte kunnen geven en willen geven. Mijn ego doet er niet toe. Het gaat om jouw prestaties, het gaat om jouw ruimte, het gaat over jouw zelfontwikkeling, het gaat over jouw zelfontplooiing, het gaat over jouw groei.
Terwijl ze ook zeggen dat in tijden van crisis het best fijn is om narcistische leiders te hebben.
Nou, wat je, niet narcistisch. We hebben een aantal mensen op het wereldtoneel die niet de echte narcisten zijn. Dat zijn de antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Waar narcisme een onderdeeltje van is. Wat fijn is om in een crisis te hebben, een echte crisis, mm-hmm. is dat je op een gegeven moment moet kunnen dirigeren.
Ja.
Dus kaders moet kunnen handhaven. En daar is af en toe een moment van dirigeren. Op dit moment zijn we in Nederland, excuses, in zo'n fase beland dat er te weinig regie is genomen.
Ja.
Te weinig gedirigeerd. En als je dan een kaders te ruim maakt, of zelfs poreus maakt, en nu wat met de koning is gebeurd,
ja,
of met Grapperoos is gebeurd, er zijn dus gaten in het kader, ja, dan houdt niemand zich er meer aan. Maar op een gegeven moment is er een fase van heel veel turbulentie, onveiligheid. Mm-hmm. Moet je dus kaders handhaven als leidinggevende. En zodra je ziet dat kaders staan weer, kun je weer naar achteren.
Want je gelooft niet in, ik bedoel, Trump heeft enorm veel volgers.
Ja.
Ik bedoel, het wiebelt nu wel een beetje.
Het is een fantastisch fenomeen. Trump staat hier niet alleen, ook een Poetin.
Ja.
Bolsonaro, Brazilië. Desi Bouterse vroeger, Berlusconi in het verleden.
Precies.
En zo zijn er op dit moment heel veel wereldleiders. Niet de echte narcisten, het zijn de antisociale persoonlijkheidsstoornissen.
Dit zijn de antisociale persoonlijkheden.
Ja, en wie zijn dat dan? De belangrijkste, het is prachtig om dit te googlen. Dus 1 op de 100 vrouwen en 1 op de 50 mannen heeft zo'n antisociale persoonlijkheidsstoornis. Om het te duiden, vanuit studies Melbourne en Sydney, 2015-2016 weten we, er zijn meer mensen in het bedrijfsleven met deze stoornis dan mensen in het gevangeniswezen.
Ah, serieus?
Is het
toch is er iets dat wij mensen of volgers daar prettig aan vinden.
Ja, dat is prachtig. Niet zozeer prettig aan vinden.
Nodig hebben.
Zij doen een appel op onze belangrijkste trigger. En dat is angst. Zij stralen er zelfvertrouwen uit. Kijk, mij is de grote ondernemer zijn geweest. Kijk, mij is succes hebben geboerd. En dat, om met name richting Amerika dit te duiden. Kijk, mij is de zaak op te kunnen lossen. Mm-hmm. Ze stralen er zelfvertrouwen uit. Vaak onterecht. Trump was geen groot ondernemer, was niet succesvol, heeft alles geërfd. Belastingpapieren krijgen we niet te zien. Het is één grote manipulator. Ja, ja. Maar hij straalt een zelfvertrouwen uit. Dat iedereen denkt, ja, weet je, in deze fase heerlijk
heb ik hem nodig.
De alfa. De zilverrug.
Ja. En in hoeverre denk jij dat persoonlijk leiderschap bijdraagt aan bevlogenheid? Hoe belangrijk is persoonlijk leiderschap?
Nou ja, dus voor mij ging het altijd om eerst kennis, om daarna richting kunnen te kunnen. Dus bijvoorbeeld even teruggaan naar die bewustheidsfase. Mm-hmm. Dus 95% van ons gedrag is onbewust. Je moet paradoxaal handelen. Als je niet ziet wat je verkeerd doet, of niet ziet wat er voor gevolgen heeft, dan ben je dus onbewust, onbekwaam.
Ja.
95% van ons gedrag.
Ja. Zijn dat ook de blinde vlekken waar we het...
Ja, en ik moet zeggen, ik ben 15 jaar ondernemer geweest. Ik heb zelf ook honderden mensen in eigen lonings gehad als snotaapje.
Ja.
Altijd wakker gelegen van al die stress, al die gedoe, al die vestigingen. Mensen die weggingen, mensen die, nou, et cetera, et cetera. Klanten die niet betaalden. Ik deed ook alles verkeerd.
Ja.
Maar ook alles verkeerd. Waarom? Mijn trigger zei, stap in. Wat deed ik? Nog meer controle, maak je nog meer kapot. Mijn ego zei vaak, pak het podium.
Ja.
Maakte alles kapot. Dus het... om kunnen draaien. Wat mij betreft heeft het te maken met de eerste dan de volgende stap die je moet maken. Eerst kennis opdoen.
Ja. Je weet waar je het over hebt.
Ja, en ook weten waar je gewoon de fout in gaat. Mm-hmm. Dus ik werd op een gegeven moment bewust onbekwaam. En dat is een heerlijke fase. Bewust onbekwaam. En dan zie je ook van oké, dan heb ik nog meer werk te verrichten. En wel heel snel en heel veel.
Maar even bewust onbekwaam, kan je ook verkrampen? Dat je het wel ziet, maar geen idee hebt.
Nou, je krijgt een soort van shock.
Ja.
Je krijgt een shock van oh my god. Ik had zulke goede bedoelingen. Ik heb zo getracht om het iedereen naar de zin te maken. Ik heb mensen willen pleasen. Nou ja, te veel aan empathie. Dus je moet kaders handhaven. En dan kreeg ik een overnacht ingeving. Ik heb dus eigenlijk alles de afgelopen 8 tot 10 jaar verkeerd gedaan. En aan de ene kant is dat een soort van, ja, echt een shock eigenlijk. Maar aan de andere kant geeft het ook heel veel energie van oké, nu ik dit weet, kan ik de toekomst wel veranderen. Verleden kan ik niet veranderen, maar ik kan de toekomst wel veranderen. Dus ik ben gaan studeren, bedrijfskunde, later gaan promoveren op dit onderwerp. Om met name dat paradoxale in het leven, dat geldt voor heel veel thema's, waaronder leiderschap, te kunnen achterhalen van oké, maar wat kan ik dan in de toekomst anders doen? Hoe kan ik mezelf bedwingen? Dus ik heb al die grote schrijvers, auteurs uit Amerika opgezocht. En Covey en Collins en met name Marshall Goldsmith is mijn echte mentor geweest. Zijn boek Triggers kan ik iedereen aanbevelen.
Het boek heet Triggers?
Het boek heet Triggers, ja.
Ja. En wat als je daar nu je les die nog steeds bij blijft?
Nou, er zijn heel veel lessen. Dus ik heb er diverse boeken over geschreven. De ene gaat echt over persoonlijk leiderschap. The Devil Inside.
Ja.
Word een held gaat meer over bevlogenheid voor jezelf. Maar met name ook in je teams en organisaties. Duurzaam presteren. Dus welke 21 determinanten zijn vandaag de dag belangrijk om te blijven presteren? Als je kinderen hebt, op welke competentie zou je kinderen willen aanzetten om in ieder geval meer kans te hebben tot duurzaam presteren. En wat is het grootste gevaar? De kiss of death, al dat soort thema's zitten in duurzaam presteren. Dus blijven studeren, nieuwsgierig blijven eigenlijk. Ja. Derde element van bevlogenheid, absorptievermogen. Dus vitaal zijn, geestelijk en lichamelijk fit blijven, met name ook in deze fase. Toegewijd zijn, de intrinsieke motivatie opzoeken en absorptievermogen. Een houding om je elke dag te laven aan de meest actuele kennis, om daarna jezelf te kunnen verbeteren en je team en je organisatie.
Maar stel, ik zit nu te luisteren en ik denk, ja, klinkt allemaal leuk. Maar ik heb dat helemaal niet zo. Ah, ik ben niet de meest vitale. Ik heb wat coronakilo's. Ik heb wat energielekken hier en daar. Ja, nieuwsgierig. Nou. En toch moet je mee in deze maatschappij. Of moet je niet mee?
Nou ja, die vraag krijg ik wel eens bij deelnemers. Kijk, op Nijrode hebben we een soort hub van energie en ambitie. En allemaal mensen die iets met het thema persoonlijke groei en presteren hebben. Maar er zit af en toe ook een deelnemer buiten, maar ook soms af en toe binnen. Van ja, moet ik weer zo nodig? Van mij moet je niks. Het enige moet die moet is moet met een D wat mij betreft. Maar weet ook, die kiss of death ligt op ieder schoenen. Anders gezegd, als je tegenwoordig na je 50ste op straat komt te staan vanwege een faillissement. En die faillissementen gaan nu achter elkaar vallen. De domino moet nog gaan beginnen.
Ja.
Vanwege een reorganisatie. Vanwege ziekte. Na 2 jaar ziekte kun je er ook uit liggen. Simpelweg ontslag. Heb je nog maar 2% kans om een job te vinden van vergelijkbaar niveau. De scheidslijn tussen falen en succes is flinterdun. Als je die houding van absorptievermogen mist, dan mis je de volgende lente. Dus de 4 seizoenen. Je kunt nu wel denken, ik zit nog hartstikke veilig. Ik zit nog in de zomer. Salaris komt nog binnen. Voordat je het weet is de herfst daar. En voordat je het weet is die strenge winter er. En ben je niet in staat, omdat je niet vitaal bent, omdat je niet toegewijd bent, omdat je geen hoog absorptievermogen hebt gehad, ben je niet in staat om langs die strenge winter te geraken. En die strenge winter moet nog komen.
En hoe zorg je er dan voor? Hè? Ik bedoel, het is niet een heel positief gegeven dat je nog maar 2% kans hebt op de baan hè, van het niveau wat je nu hebt. Hoe zorg je ervoor dat je toch weer in een werkend leven komt? Dat je toch weer je niveau kan behalen? Hoe zorg je
een ervoor? Houding van bevlogenheid.
Ja, is dat echt
zorg, een keer? Zorg dat je energie uitstraalt. Zorg ervoor dat je een verhaal hebt waarom je bent gekomen, waar je bent gekomen. Ook de dingen die allemaal mislukt zijn, dat je daar overheen bent gekomen. Het gaat niet om succes, het gaat om dat je falen hebt weten te overkomen. En dat willen toekomstige organisaties en werkgevers ook zien. Er komt hier iemand binnen, mogelijk niet met de juiste papieren, maar is in staat om de juiste papieren te gaan halen. Straalt een energie uit, straalt bescheidenheid uit, straalt een houding van we gaan het met het team doen. Het gaat niet alleen om mijn ego, ik ben bereid om te leren. Nou, zo'n iemand is goud waard in je team.
Ja.
Op welke leeftijd ook, hè?
Mm-hmm. Nou is het wel zo dat er natuurlijk ook heel veel banen verdwijnen. Ja. Dus ja, waar moeten al die mensen heen? Wat zou je dan kunnen doen om toch bevlogen door het leven te blijven gaan.
Ja, hou het klein. Mm-hmm. En de markt, kijk, we leven in een prachtig land. Hè? Dus we hebben het echt fantastisch voor elkaar. De meeste expats die terugkomen in Nederland zeggen, jeetje, eigenlijk is het mooiste land van Nederland.
Maar vind je het ook niet heel erg dat we dan toch zoveel klagen?
Nou, ik hou het liever bij mezelf. Ja. Klagen heeft niet zoveel zin. Misschien dat we nog door een rouwcyclus zometeen kunnen beschouwen. Maar mensen komen inderdaad in zo'n fase als dingen tegenvallen of tegenzitten, al snel in zo'n klaagproces. Mm-hmm. En de Kubler-Ross noemen dat de woedefase.
Ja.
Iedereen krijgt de schuld behalve zichzelf. En dat werkt niet mee. Dus je kunt beter snel richting acceptatie gaan. Dan ben je er ook sneller uit.
Ja.
Maar ook in een land waar het heel goed heeft. Wij gaan naar een werkloosheidspercentage toe van 10%. Dus als je kijkt, elke 10 jaar zit er een cyclus in onze economie. Het is prachtig uit te tekenen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Elke keer 10 jaar. Dus deze recessie, mogelijk zelfs depressie, was gewoon te voorspellen. De pandemie niet, maar de cyclus wel.
Ook met mensen uit de logistieke branche, die waren er eigenlijk al mee bezig. Dat het ging natuurlijk al
Eigenlijk had hij in 2018 al moeten gepasseerd zijn, of in ieder geval
ingezet
worden. De centrale banken, Europees gezien, hebben er zoveel geld in gepompt dat hij, dus de Ajax in 2018 had al een min.
Ze zijn eigenlijk een beetje voor de gek gegaan.
En nog steeds. Nog steeds. Hè. Kijk naar alle maatregelen van de overheid. Dit is gewoon iets wat in de fik staat.
Ja.
Proberen te dempen, maar er moet nog een open brand komen. En dan zie je dat er bijvoorbeeld van 2000 tot 2003, pas in 2003 werkloosheidscijfers 10%. 2000 was het incident, de dotcom-crisis, bankencrisis 2007, 2008. Pas in 2009 stond, en later, 2014, was de werkloosheid op 10%. Dus we zijn aan het begin, hoor.
En even terugkomend op inderdaad die vraag. Stel nou dat je dan dus niet meer die baan hebt. Mm-hmm. Hoe zorg je er dan voor dat je toch bevlogen, hopelijk natuurlijk dat je jezelf financieel kan rennen, maar dat je toch bevlogen door het leven gaat? Ja, werk dus, is zo'n groot component.
Ja, en durf ook een baan aan te nemen dat mogelijk onder je niveau ligt. Mm-hmm. Ik kom prachtige mensen tegen, soms zelfs directeur van Rabobanken, die honderden mensen hebben ontslagen. En die ook aangeven ik ben dan verantwoordelijk voor het MBA op Nijrode. Ja. Die in de pauze aangeven met tranen in de ogen. Wat, joh. Jij bent van pad veranderd, maar ik. Mijn kinderen zijn studerend. Ik heb een hypotheek van 7, 8 ton op personeelsvoorwaarden. Ik ben in de fase beland dat ik. Ik ben in de fase beland dat ik mezelf moet gaan ontslaan. Want we gaan echt met z'n allen dicht. Wat nu? En dan komen sommige van die directeuren tegen die zeggen: weet je, prachtig. Ik word vrachtwagenchauffeur.
Oh, echt?
Ja. En dit is de mentaliteit waar ik van hou. En dan kun je misschien een jaar vrachtwagenchauffeur zijn geweest, maar als je dan een cursus hebt opgepakt of iets anders, heb je inkomen gehouden, je hebt een ritme gehouden, je hebt een structuur gehouden, je bent jezelf in staat. Heb je jezelf in staat gesteld om te blijven studeren? Nou, je bent in ieder geval vitaal, toegewijd, hoog absorptievermogen en je ego gewoon klein. Ja. Dus ga niet op zoek naar de juiste functie. Ga op zoek
maar
naar de juiste
energie misschien.
Ja, ook de juiste omgeving. Dus zorg ervoor dat je weer een omgeving tot je. Stel dat je vrachtwagenchauffeur wordt bij een prachtige logistieke dienstverlener. Of bij een ziekenhuis, die ook van alles moeten. Mensen gaan je zien. Mensen gaan je competenties ontdekken. Wat doe jij daar? Je hoort meer daar. Maar je bent wel binnen.
Ja. Mooi. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat we onze eigen mindset kunnen veranderen. Alles, hoe belangrijk is mindset ten opzichte?
Alles is mindset. Alles is mindset. Ja. Het is, ik gebruik dan die Kubler-Ross-cyclus om te duiden. We hebben zo'n economische cyclus, elke 10 jaar. En zo'n Kubler-Ross-cyclus, dus iedereen die een flink rouwproces heeft meegemaakt. En dat kan een sterfte zijn, een sterfgeval zijn. Het kan een scheiding zijn. Het kan een faillissement zijn. Die weet wel, oké, het moment dat je zo'n incident meemaakt, dan kom je in die fase van ontkenning. Eerst maar eens de dingen regelen. En, het valt allemaal nog wel mee. En het gaat toch, et cetera.
Ik moet door, een beetje. Hè, die
je gaat op een bepaalde modus. En op een gegeven moment ben je die modus voorbij. En dan komt alles binnenzetten. En dan denk je bij jezelf, dit klopt niet, dat klopt niet. En de woedefase breekt dan aan. En dan ga je door een depressie richting acceptatie, om dan via onderhandelen weer op een nieuw niveau uit te komen. Er zit een prachtige cyclus in, 5 fasen. Ja, als je dan je mindset kon ontwikkelen van oké, ongelooflijk wat me nu is overkomen. Maar woede heeft geen zin, depressie ook niet. Ik moet gewoon naar acceptatie, het is zoals het is. En ik moet mezelf herprogrammeren om weer heel snel via onderhandelen weer op het niveau. En dat hoeft niet zozeer snel te gebeuren. Maar je hoopt jezelf in staat te kunnen stellen om niet te vervallen in zelfmeelij. Ja. In woede. In controle, dwang op dingen die je niet kunt beheersen.
Maar moet je jezelf toch wel toestaan om al die fases door te gaan?
Je moet het een keer beleefd hebben, denk ik. Mm-hmm. Dus je kunt het van papier aflezen. Maar als je het echt een keer beleefd hebt, dan is het makkelijker om de volgende keer met de juiste kennis een andere kunde te kunnen ontwikkelen.
Ja. En want ik geloof dat veel mensen op dit moment door die curve heen gaan.
Ik ook.
Ja. En dan gaat nog veel meer gebeuren. Denk je dat persoonlijk leiderschap, zit dat in iemands hoofd, in iemands mindset?
Nee. Dat is de meeste mensen, die hebben geen idee waarmee ze. Dat is niet om een verwijt te maken. Ik verwijt nooit iemand iets. Ja. Ik verwijt alleen mezelf iets. Het heeft te maken met die 35% van ons gedrag dat het onbewust is. We doen maar wat. En we doen studies bijvoorbeeld naar purpose. En een van de dingen die denk ik op het congres voorbij gaat komen.
Zeker.
Ja, nog geen 90% van alle eigen generatie professionals weet de purpose van de organisatie. Laat staan een eigen purpose. Ja, en als je dan geen drang hebt om die extra maal te zetten. Bijvoorbeeld het gaat over een houding. Mm-hmm. Van extra energie, van passie, et cetera. Ja, dan zul je dus ook een haakje moeten hebben om dat dan op te hangen. En als je dat haakje ontbreekt, dan ga je dus elke dag tevreden naar je werk toe. Of tevreden.
Maar zit daar de grote rol voor de leidinggevende, het management, de C-level? Of zit het bij de werknemers zelf?
Nou, dat is een hele mooie. Dat is ook een hele goede vraag. Het model van bevlogenheid Een conceptueel model kent twee groepen energiebronnen voor bevlogenheid. De eerste is de werkgerelateerde energiebrongroep.
Ja.
Met aspecten als autonomie, feedback, coaching en sociale steun. Die heeft de werkgever de organisatie aan te bieden. Maar die andere groep, is de persoonlijke energiebronnen.
Mm-hmm.
Zaken als stressbestendigheid, eigenwaarde, zelfeffectiviteit en optimisme ben je zelf verantwoordelijk voor. Beide kennen een wederkerige relatie. Dus als je meer optimistisch bent, je bent stressbestendiger, je hebt meer eigenwaarde, dan krijg je ook, of dwing je af, meer autonomie, sociale steun, coaching, feedback. Maar het is dus een wisselwerking.
Ja.
Maar die onderste groep ben je zelf verantwoordelijk voor.
Kan iedereen die ene groep, hè, die je noemt dus de zelf, hoe noemde je dat nou? Niet de werkgerelateerde energiebronnen, maar
de persoonlijke energiebronnen. Ja.
Heeft iedereen die? Kan iedereen die aanboren? Ik bedoel, even een voorbeeld. Iemand is in een niet zo fijne wijk geboren, wellicht wat lager opgeleid. Nou ja, kan die net zo ver eruit komen als anderen die het misschien wel wat makkelijker hebben gehad in hun leven?
Ja, nou, dat is een discussie die de afgelopen weken heel erg sterk heeft gespeeld. En heeft iedereen de gelijke kansen om het te
Precies.
maken in het leven? Nee, niet iedereen heeft gelijke kansen. Aan de andere kant, als ik ergens over spreek, en zeker met die topsporters, is het de perfecte storm. Dus soms is het zelf ook een zegen om niet die achtergrond te hebben, dat je het echt voor jezelf moet hebben gedaan. Het kan dus een last zijn om in een omgeving te zijn opgegroeid waar alles kon. Waar alles mocht, je bent gepamperd, je bent gepleased, et cetera.
Alles ja. ligt wat voor je mogelijk.
In mijn optiek, maar goed, misschien een keer een congres over houden, is pijn de grote accelerator mm-hmm. voor persoonlijke groei. Je vraag beantwoorden, heeft iedereen gelijke kansen? Nee, we weten bijvoorbeeld dat er heel veel discriminatie is op de arbeidsmarkt. Ja. Was in mijn tijd al zo. Daar heb ik een keer zo'n proef gehouden. Maar wil niet zeggen dat je het niet kunt maken.
Nee.
Het is dus geen voorwaarde voor succes. Ja. Alleen de start is lastiger.
Ja. Maar het zit in iedereen.
Net zoals talent, iedereen heeft talent.
Ja.
Ik geloof dus niet in wonderkinderen. Je hebt het boekje Word een Held gelezen.
Mm-hmm.
Wonderkinderen bestaan er niet, alleen meer of minder talent, maar heel veel uren maken. En ja. dat heeft weer te maken met die bevlogenheid, die mindset. Iets doen waar je heel gepassioneerd over bent. Ja. Max Verstappen, 30.000 uren geoefend om op zijn 17e Barcelona te winnen, Formule 1.
Ja.
Ja. ja, natuurlijk heeft die man jongen talent. Maar hij heeft 30.000 uren moeten oefenen en wij moeten nog gaan beginnen onze rijlessen.
Ja.
Wint hij al. Dus het gaat niet om wonderkinderen. En hetzelfde geldt voor dit soort aspecten. Ja, iedereen heeft een bepaalde mate van optimisme.
Ja.
Alleen sommigen gaan daarmee slordig om, laat ik het maar zo benoemen.
Iedereen anderen grijpen hun kans.
Ja, vaak heeft het te maken met het heeft wel altijd te maken met een mindset, maar vaak met een scharnier. Er is een moment geweest dat je patsboom. Mm-hmm. Vaak is pijn de onderliggende
ja,
de groei
nu
versnellen.
Nu moet het anders of nu ben ik het zat.
Dit
Wat
kan
was
niet
dat voor jou? Heb je dat ook
ik heb meerdere momenten meegemaakt. Ik heb 15 ondernomen.
Ja.
Ik heb mijn beste vrienden verloren op mijn 29e.
Meerdere vrienden?
Ja, die zijn verongelukt in Bolivia. Een soort van huwelijksreis.
Oké.
Dus twee mensen moeten wegdragen. Eigenlijk een derde. Want een andere vriend die was 2 maanden ervoor overleden. Dus tot mijn 29e, durf ik te zeggen, was mijn leven rooskleurig. Gespreid beetje. Ja. Ik kom uit een onderwijzersgezin uit Zaland. Dus we hadden het niet breed. Maar we konden wel met de caravan op wintersport. Wel,
ja.
dat niet dat niveau. Ben gaan ondernemen. De eerste jaren gingen geweldig. Dus heel snel heel veel groei. En dan denk je dat je de hele wereld aan kunt. Nou, dat moment van overlijden was een dieptepunt. En dan denk je echt, oké, ik had er zelf ook kunnen liggen.
Mm-hmm.
Dit zijn mijn maten vanaf die jongen kende ik vanaf mijn 4e, denk ik.
Oh, ja. Ja.
Dit had ik ook kunnen zijn. En dat heeft wel iets aan me losgemaakt. Nou ja, goed, en dan ondernemerschap. Ik heb tijdens 15 jaar ondernemen alles meegemaakt wat je mee kunt maken, denk ik. Hoogtepunten, grote hoogtepunten, maar ook absolute dieptepunten.
Mm-hmm.
En die dieptepunten doe je op het moment zelf denk je van, hoe kan ik zo... laat ik het netjes in houden. Mm-hmm. Dit wordt uitgezonden. Teleurgesteld raken in sommigen.
Mensen, ja.
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 Terwijl eigenlijk daarna pas besef, ja, weet je, dat heb ik zelf toegelaten.
Eigen verantwoordelijkheid nemen.
Eigen verantwoordelijkheid.
Zelf ook nu.
Ja, zelf meelijden is het erger wat je jezelf kunt aandoen.
Ook logisch. Soms snap ik het wel dat je er even in wil vervallen als het allemaal even tegen zit.
Het is weer zo'n trigger.
Ja. Hoe pak je jezelf
ons duiveltje zegt van, weet je, alles is onrecht, de wereld is onrecht. Je bent een hartstikke prima persoon, maar er is hier wat aangedaan. En vaak zie je als je dat kunt pareren, mm-hmm. dat het moment dat je het hebt laten aandoen al daarvoor ligt.
Heb jij voor jezelf manieren, want ook nu zal het, je hebt heel veel geleerd, maar ook nu zal het af en toe nog wel eens opkomen. Heb jij manieren waardoor je die duiveltjes weg doet? Of ja. wat doe jij?
Nou, ik ben er dus naar op zoek geweest. Ik studeer dan. Ik probeer The Devil Inside gaat bijvoorbeeld over de hoofdzonde. Dus je ziet overal boeken verschijnen en zo ben ik ook goed katholiek. De hoofdzonden zijn verschrikkelijk. Maar hoofdzonden hebben ook een functie. En tegenover die hoofdzonden zitten we die tegenpolen van levenswaarde. Dus ijdelheid zit bijvoorbeeld in mij. Ja. Nou, dan moet ik pareren met bescheidenheid. Okay. Dus ja, weet je, ijdelheid kan ik niet onderdrukken. Dat zit in me. Maar ik kan me wel opstellen als bescheiden. Nou, en dat is een kwestie van elke dag proberen jezelf. Dus een van de stellingen.
Dus jezelf leren kennen is heel belangrijk.
En weer paradoxaal handelen. En dat je voor jezelf mild kunt zijn. Weet je. Ik heb bijvoorbeeld weinig last van woede. En vergiffenis is bij mij ook snel dichtbij. Maar sommige hoofdstukken heb je meer last van dan anderen. Ja. Nou, als je dat tegen jezelf kunt zeggen, oké, het mag er zijn. Ik kan mezelf ook niet. Maar mijn persoonlijkheid en mijn karakter zijn twee verschillende dingen. Met een bepaalde persoonlijkheid word je geboren, maar je karakter die je kunt tonen, dat heb je zelf in de hand. Ja. Anders, een van de dingen in het boek, wij zijn ons brein niet. Nee. Dus ik heb een brein, en die gaat af en toe met me op de loop, maar ik bepaal wat ik ermee doe.
Ja. Soms word je gek van toch, Bas? Van
Elke dag.
Dat hoofd soms.
Elke dag. Nou, het is niet voor niks dat onze hersenen verbruiken 20% van onze energie.
Niet normaal.
Je wordt er af en toe daar hartstikke gek van. Ja. Maar als je dan tegen jezelf kunt zeggen, ik ben mijn brein niet.
Dus ja, ik ben mijn gedachten niet.
Je hebt je gedachten. Ja,
die ben je niet.
Dus ik zeg, dat is niet eens zozeer een geintje. Maar we hebben in ieder geval twee persoonlijkheden aan ons. Mm-hmm. Eén is ons brein, ander is onze wil.
Nou is het wel zo. Ik kan me zo voorstellen dat je dan kan denken, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar die mensen die lelijke gedachten hebben, die kunnen dan ook heel makkelijk zeggen, ik ben mijn brein en mijn gedachten niet. Maar ze handelen er wel naar.
Ja.
Moeten we dat dan allemaal maar goedkeuren?
Nee. Nee. Maar je bepaalt zelf wat je laat overkomen.
Ja.
We gaan dan terug, want we moeten volgens mij ook richting afronden.
Je neemt graag de leiding, hè?
Ik kan het wel, hoeft niet.
Nee. Goed, nee, vertel.
De leiding.
Als we terugkomen op.
Nou, bijvoorbeeld Trump, die antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ja. Dus waarom laten mensen dan toch dat negatieve. Dus Trump die belicht ons, bedriegt ons, besteelt ons. Alles dan favoren van zijn eigen ego. Waarom laat het gebeuren? En dat heeft te maken met die trigger van angst. Hij straalt het uit dat. Maar je kunt ook bepalen, nee, dat laat ik niet gebeuren. Nee. En vaak zijn, dus als je kijkt naar Amerika, waar is dan Trump gekozen en mogelijk zometeen zelfs herkozen? Dan zie je dat met name in het middenstuk van Amerika, het grote rode kiezersgroep zich bevonden en een hoger opgeleide kusten was meer blauw. Dus mensen die meer bezig zijn om hun duiveltjes te bedwingen, om hun eigen mindset te veranderen, om een nieuwe fase van groei te kunnen omarmen. Ja, die zullen toch echt met zichzelf aan de slag moeten om hun triggers te kunnen weerstaan. In ieder geval paradoxaal handelen.
Ja, maar die hebben meer aan zichzelf. Die hangen niet waarschijnlijk zo aan zo'n enorme lijden.
Nee, dus die hangen achterover en die zeggen van, weet je, los het op voor ons. En zijn dan weer teleurgesteld, bedroefd, woedend. Ja. Als het er niet overkomt. Maar eigenlijk hadden ze dat kunnen voorspellen.
Ja. Nou, het is wel mooi om inderdaad, tot slot wil ik dan altijd even weten, heb je 3 praktische tips waar mensen meteen mee aan de slag kunnen? Er is natuurlijk heel veel voorbij gekomen in dit laatste half uur, 35 minuten. Maar heb je iets waarvan je zegt, nou, daar zou ik mee starten? Wil ik persoonlijk leiderschap willen zien nemen?
Ja, nou, dat is dan eventjes ten vervuren van mijn laatste boek. Daar zitten allerlei oefeningen in.
Okay.
Ja, dus elke hoofdstuk kent een aantal oefeningen om inderdaad in staat te zijn je eigen hoofdzonde te bezien.
En hoe heet dat laatste boek?
The Devil Inside. Stop met het saboteren van jezelf en je organisatie. Om je eigen persoonlijkheidstype naar boven te halen, paradoxaal te handelen, je triggers te bezien, om een purpose te ontwikkelen. Ja, dat kun je dus allemaal doen.
En dan kan je echt serieus morgen al mee beginnen.
Ja, het kost per deel, er zitten 5 delen in, kost ongeveer 3 uur. En dan krijg je een soort van persoonlijk leiderschapsplan.
Fijn. En wat heeft het jou gebracht toen je persoonlijk leiderschap echt jezelf de regie nam?
Ik denk dat ik een compleet ander leven.
En dat gun je iedereen eigenlijk.
Ja, maar goed, nogmaals, dan lijkt het net of iedereen een spiegel van mij zou moeten stappen. Alles behalve. Uiteindelijk draait het om energie. Hè? Mm-hmm. Dus het is het gaat niet om piketpaaltje naar piketpaaltje. Dus falen en succes, dat hoort er allemaal bij. Maar het gaat om een bevlogen reis. Ja. En als je dat nastreeft, ja, dan moet je beginnen bij het beginnen. Moet je jezelf leren kennen. Moet je ook je mindere kanten, je zwarte rafeltjes leren ontfutselen. Ja, en dan kun je jezelf bij de lurven pakken om dagelijks, want het gaat er net om dagelijks, andere keuzes te maken dan dat je mind, je brein, je wil doen laten gebeuren. Ja. Dat duiveltje zit er continu.
Ja. Maar het is, hoe reageer je erop? Hoe ga je ermee? Hoeveel aandacht geeft
je? Je bent je brein niet. Nee. Jij beslist.
Mooi. Heerlijke gedachte.
Beetje hoop.
Beetje hoop. Dankjewel, Bas Korte.
Graag gedaan, dank voor de uitnodiging.